Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 9 en daarvan de versen 11 en 14. Zingt de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. En laat voor aller volken oren met psalmgezang zijn daden horen. En het 14e vers, opdat ik, Heer, u blij te moe, in Sions poorten hulde doe. En in uw heil ten allen tijde met Sions dochter mij verblijde. 11 en 14 van Psalm 9. Luisteren we met eerbied en ontzag naar Gods heilig woord en wel uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 11, wat ook de tekst voor de prediking is. En daarna doen we een belijdenis des geloofs en zingen op Psalm 119 vers 80. Ai zie, o Heer, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Uw goddelijk woord is waarheid van het begin. Uw recht heeft nooit verandering te wachten, die zout ik dat met een verblijde zin, leer door uw geest mij dat gestaag betrachten. Wij noemden u Romeinen 6 vers 1 tot 11, de 12 artikelen, en Psalm 119 vers 80.
Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden, opdat we niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. Dat hij leeft, dat leeft hij goden. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar goden levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Laat ons bidden. O God, wees ons arme zondaren genadig, als we tot u naderen in het gebed. En wilt gij de troon uw genade voor ons openen? Ja, die troon is toch geopend door uw lieve Zoon. Hij is naar binnen gegaan in het binnenste heiligdom met zijn dierbaar bloed, gelijk de hoge priester in het Oude Testament op de dag der verzoening binnen ging in het heiligdom en daar het bloed besprengde voor de ark, de troon der genade. Zo bent u toch definitief naar binnen gegaan in het binnenste heiligdom in de hemel. En hebt u de weg gebaand. En daartoe roept ook de apostel Paulus ons op. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot het troon der genade. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. Maar heren, wij missen van nature om te gaan. We missen de benen, de handen, de ogen, de stem, het verstand, het hart, om tot u te gaan. En daarom wek ons op, tot dat echte geestelijke leven. Wek ons op tot die echte geestelijke omgang met u. En degenen die reeds opgewekt zijn, die hebben dat ook telkens weer nodig, dat zij gaande gemaakt zullen worden om daadwerkelijk te mogen bedelen en te smeken. Heere, ontfermt u zich over ons en onze kinderen, over onze gemeente, opdat we mogen ervaren dat gij ons niet vergeet, dat gij nog gedenkt aan uw verbond. En wij bidden u of gij ons wil helpen wanneer we geroepen zijn om dit gedeelte te ontvouwen, dat we mogen verstaan dat u op aarde geprezen wil worden. Dat er op aarde een geheiligd volk zal zijn. Die in de praktijk van het dagelijkse leven weten wat het is om te sterven aan alles van deze wereld. Te sterven aan hun eigen ik. En dat ze zich ontslagen weten van de dienst van Satan. Door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van uw dood, Heer Jezus. Omdat die dood toegepast wordt. En dat zij opgestaan zijn tot een nieuw leven. Zodat ze Christus gelijkvormig zullen worden gemaakt. En dat zij in zijn opstandingskracht iets mogen openbaren van wat straks in alle volmaaktheid zal gebeuren. Namelijk wanneer ze definitief een oude mens kwijt zijn, dat zij eeuwig voor u zullen leven. Wat zou het groot zijn, Heere, als in het midden van onze gemeente dat openbaar mag komen, te midden van een krom en verdraaid geslacht, te midden van een donkere wereld waar veel onrust en angst heerst, dat er mensen mogen zijn die daar iets van mogen vertonen. Van de ware rust die er is in Christus alleen. Van dat echte geestelijke leven. Dat de vrucht van de liefde openbaar mag komen. En van de zachtmoedigheid. En van de ootmoed. En van de trouw. Van de oprechtheid. Van de waarachtigheid. Heere, zou u dat willen geven. Van de eerlijkheid in alle handelingen, in de praktijk van het dagelijkse leven. Heiligt gij toch ons, o Heere. Heiligt onze mond. Opdat wij mogen ervaren dat gij een wacht op onze lippen zet. Dat we niet meedoen met roddelen. Met verkeerde dingen te zeggen. Die voortkomen uit de fontein van het boze hart. Heere, zet een wacht voor onze ogen. Dat wij de ogen die we van u gekregen hebben niet gebruiken zullen als poorten waardoor de zonde naar binnen stroomt. Wend onze ogen af van de ijdelheden, o Heere. Heilig onze oren, opdat wij geen gehoor zullen geven aan de leugen. We van nature toch doen, o Heere, wat we in onze diepe val gedaan hebben. Maar heilig gij toch ons gehoor, opdat wij mogen luisteren naar de stem des Heeren en hem gehoorzaam mogen zijn. Onze handen in alle onze handelingen die we verrichten, in de bewegingen die we maken, dat we leren onze handen op te heffen tot u die in de hemel zit. Open bedelaarshanden en onze voeten, dat die geschoeid mogen zijn met de bereidheid van het evangelie. om getuigenis af te geven van uw woord. En dat onze voeten ons niet zullen brengen op de paden van de zonde. O, wij smeken u of gij ons gehele lichaam, ons gehele bestaan, toch wilt inwinnen voor uw dienst. En Heere, wanneer dat niet zo is, wanneer wij nog dienstknechten zijn van de zonde en van de duivel, zoals we allen van nature toch zijn, och, wilt gij dan ons arresteren en in uw dienst opnemen. We bidden u of gij daartoe de prediking wil gebruiken van al uw gaande getrouwe dienstknechten, evangelisten en zendelingen. Overal in deze wereld wordt het woord verkondigd. En Heere, u haalt uw uitverkorenen uit het ganse menselijke geslacht bij elkaar. En straks zal het worden één kudde en één herder. En geef dat we die eenheid ook mogen zien, te midden van een verdrietige verdeeldheid die er is in de kerken. Opdat de eenheid der waarheid mag triomferen. En wij bidden u voor uw kerk hier in het Westen. In Nederland ontfermt u zich toch over haar. En geeft dat we getrouw mogen blijven en bescherm haar ook. Ook tegen geweld. Tegen terrorisme. Heere, wilt gij ons beveiligen en onder uw vleugels opnemen. Denk ook aan uw kerk die verdrukt en vervolgd wordt. Geef ze volharding en vertroost ze en bemoedig ze en versterk ze, in het bijzonder ook uw dienstknechten. Denk aan uw volk Israël. Wilt gij toch het deksel van hun aangezicht wegnemen en hen bekeren tot u, dat ze tot de erkentenis van de Messias mogen komen. Heere, ontfermt u zich over deze wereld daar waar nood is. Er is veel nood in deze wereld. En wij bidden u of gij toch alle instanties die proberen enigszins die nood te verlichten wil zegenen. En geef dat we een blijmoedige gever mogen zijn om ook te helpen. En wij bidden u voor allen die in nood zijn, dichtbij of veraf. Ontfermt u zich toch over hen die opgejaagd worden, die honger hebben. Er is veel verdriet, dood en verderf, oorlogsdreiging. Heere, geef toch vrede. Laat ons toch zien dat we diepgevallen mensenkinderen zijn. En dat er alleen maar vrede te vinden is in het kruis. Gedenk de groten der aarde, allen die verantwoordelijke plaatsen hebben. Wilt gij ze wijsheid geven om leiding te geven, dichtbij of veraf. Heere, ontfermt u zich over onze gezinnen. Help ons als vaders en moeders, als opa's en oma's, om onze kinderen en onze kleinkinderen op te voeden in de vreze des Heren. En bescherm onze gezinnen. Denk aan hen die spanningen hebben. Wil ze helpen. Wij bidden u in het bijzonder voor jongeren die niet meer naar de kerk komen. O, wilt gij hen toch te sterk worden. Denk ook aan hen die bijzondere zorgen hebben in het gezin. We bidden u voor hen die anders geaard zijn, die zich zo eenzaam soms voelen. We bidden van u of gij hen toch wil vertroosten en of gij hen wilt helpen, hen bekeren tot u de levende God en het alleen van u de Heere te verwachten. We bidden u voor hen die een zorgenkind hebben, om welke aard ook. Wilt gij die ouders ondersteunen en helpen? Denk aan hen die langdurig ziek zijn, die langdurig hun werk niet kunnen doen. We bidden u voor hen, of gij hen nieuwe krachten wil geven. Doe het ons allen toch van u de Heere verwachten. U hebt het beloofd, dat we dan niet beschaamd uit zullen komen. En dit smeken wij u enkel uit genade, om Jezus willen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 21, vers 1, 4 en 5. Dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. 21, vers 1, ik zoek het even op. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. En het vierde vers: Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. En het vijfde vers, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 1, 4 en 5 van 21. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 25, het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mij stil gemoed, opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit ter boze netten. Zevende vers van Psalm 25. Geliefde gemeente, als de apostel Paulus Romeinen 6 vers 1 zelf had voorgelezen hier in ons midden, dan zouden we geschrokken zijn. De wijze waarop hij dat zou doen. Want dat zou hij op een hele felle wijze doen. De eerste vers zou hij zo lezen: wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade meerder worden? Dat zij verre! Zo zou hij het gezegd hebben. Net zoals de Heer Jezus op een gegeven moment een keertje zei tegen Petrus: ga achter mij, Satan! Dat zij verre! Kom je daar nou bij? Wat bedoelt Paulus eigenlijk? Ja, Paulus bedoelt eigenlijk ermee te zeggen van: hoe kan iemand toch de gedachte boven laten komen van: nou ja, als er dan in Romeinen 5 vers 20 staat, maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig. Dus met andere woorden, zondig er maar op los. Want hoe meer je zondigt, hoe meer de genade. Dat zij verre, zegt Paulus dan. Een waar christen is gestorven aan de zonde en opgestaan tot een nieuw leven. Dat schrijven we boven de prediking. Gestorven aan de zonde en opgestaan tot een nieuw leven. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten, namelijk met Christus gestorven en met Christus opgestaan. Gestorven aan de zonde en opgestaan tot een nieuw leven. Met Christus gestorven en met Christus opgestaan. Want als we dan verder lezen in vers 2, dan spreekt hij deze Romeinse christenen aan met: wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Ze zijn voor de zonde gestorven. De zonde heeft geen grip meer op hen. Ze leven niet meer in de zonde. De zonde heeft niets meer aan hen. Hoe moet je je dat voorstellen? De vorige keer heb ik ook al gezegd dat Paulus de zonde voorstelt als een man. Misschien weten jullie dat nog wel, jongens en meisjes, dat ik hem op het podium voorstelde, meneer Zonde. En dat hij een voorstel doet: mag ik bij u logeren? Maar nu stellen wij hem vanmiddag weer anders voor. Zoals Paulus dat bedoelt, meneer Zonde is iemand die vele slaven in zijn dienst heeft. En op een goede dag komt iemand melden dat een slaaf aan een bepaalde ziekte gestorven is. O, zegt meneer Zonde, nou ja, dan hebben we daar ook niets meer aan. Voer hem maar af, want ja, aan een dode slaaf heb ik niets. En daar moeten we aan denken. Als Paulus hier zegt: wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Dat is uitgesloten. Als je echt als een zondeslaaf gestorven bent voor meneer Zonde, dan heeft meneer Zonde niks aan je, zegt Paulus. En daarom is dat dwaas wanneer je zegt, ga maar extra zondigen. Want hoe meer je zondigt, hoe heerlijker de genade van God. Nee, hoe meer je zondigt, en dat is de realiteit, hoe meer je God vertoornt. Wanneer wij zondigen vanuit ons zondig bestaan, dan lokken we God uit. Denk maar aan die uitspraak van die verloren zoon als hij terugkomt. Wat zegt hij dan? Vader, ik heb gezondigd voor de hemel en voor u. Er staat eigenlijk in het Grieks. Vader, mijn zonden klommen telkens op naar de hemel. En riepen en lokten de toorn van God uit. Daarom, als wij meer gaan zondigen, dan lokken we nog meer de toorn van God uit in plaats van de genade van God. Hoe komt Paulus eigenlijk tot deze radicale uitspraak? Dat zij verre. Want wanneer je toch nagaat in het leven van de ware christenen die hij hier aanspreekt, dan moet je toch concluderen dat die mensen ook zondigen. Iemand die waarachtig tot God bekeerd is, die is niet volmaakt. En die zul je telkens weer betrappen op bepaalde zondige dingen, uitspraken, bewegingen, plannen, helaas, dat gebeurt, gedachten, begeerten, van binnenuit. En toch zegt Paulus dat zij er niet meer voor leven. En dan gaat hij dat bewijzen, namelijk dat zij gestorven zijn. Bent u al gestorven? Met Christus gestorven. Wanneer is dat gebeurd? Allereerst is dat gebeurd op Golgotha. Christus heeft mijn vlees en mijn bloed aangenomen. Mijn lichaam, mijn zondige vlees, niet mijn zondige natuur. Maar wel in de gelijkmaking van het zondige vlees, Romeinen 8 vers 2. Want dat moest. Dat gevallen vlees, dat gevallen lichaam, dat lichaam van u en mij, dat onderworpen is aan pijn, aan moeheid, aan verdriet en noem maar op. Dat heeft de Heer Jezus aanvaard. En waarom? Omdat de zonde in dat lichaam gestraft moet worden naar het rechtvaardig oordeel van God. En toen heeft hij de zonde meegenomen in zijn vlees. Dat zie je tijdens zijn omwandeling al, dat de Heer Jezus pijn heeft gehad, zielenpijn, lichamelijke pijn, dorst heeft gehad, honger, spot heeft meegemaakt, psychisch lijden heeft meegemaakt, noem maar op. Hij heeft dat meegedragen, meegetorst naar het kruis. En daar aan het kruis, daar is die oude mens gekruisigd. Gestorven. En dat heeft tweeërlei effect. Namelijk die oude mens die heeft namelijk bij God veel schuld gemaakt. En die schuld die moet betaald worden met bloed. Nou, dat heeft de Heer Jezus gedaan aan het kruis van Golgotha. Maar die oude mens die mag ook niet langer meer leven. Die moet van zijn krachten ontdaan worden. En dat is ook gebeurd, want de Heere Jezus is echt gestorven. En daarom is die oude mens echt gestorven aan het kruis. Daar hangt de Heere Jezus. Als mens totaal krachteloos geworden door de kruisdood. De oude mens die hangt daar. Totaal krachteloos geworden door de kruisdood. Dus met Christus gestorven, dat is allereerst gebeurd op Golgotha. Ja, maar hoe zit dat dan precies met dat woordje wij? Dat moet ik worden. Dat ik met Christus gestorven ben. Wanneer gebeurt dat dan? Dat gebeurt wanneer de Heilige Geest dat persoonlijk in je leven waarmaakt. Als de Heilige Geest dat toepast in je leven. Dat gebeurt bij het moment van de wedergeboorte. Dan sterft een mens met Christus. Wat is een mens van nature? Een geestelijk dode zondaar. Efeze 2. Beleid dat. Dood. Geestelijk dood in de zonde en in de misdaden. Wat is een dode? Dat weten we wel. Een dode, dat is iemand die niks kan. Die kan niet praten. Die kan niet meer kijken. Die kan niet meer luisteren. Die kan niet meer lopen. Is dat met een geestelijk dode ook zo? Nee. Wij zijn allemaal geestelijk dood, gemeente. Maar we kunnen nog wel praten en kijken en luisteren en lopen. Dat kunnen we. Wat is dan dat geestelijk dood zijn? Dat is dood voor God. Gevoelloos voor God. Gevoelloos voor het woord van God. En daarom ook gevoelloos voor deze boodschap dat ik sterven moet. Ik, mijn oude boze natuur. Want een geestelijk dode, die is niet passief. Die is actief in de zonde. Dat betekent ook dood in zonde en in misdaden. Dat is een element. Daar zwemt hij in. Daar moet je hem niet uithalen. Daar leeft hij in. De een op een nette manier. De ander op een grove manier. De een op een godsdienstige manier. De ander op een wereldse manier. Maar beseft u dat wel? Dat dat je levenselement is. Dat je dat in en uitademt. En dat je niet in vuur en vlam staat voor de dienst van de Heere, maar voor de zonde en de ongerechtigheid en de duivel. Dat de duivel makkelijk een dutje kan doen bij je leven, omdat je gewoon zijn zin doet. Ook wanneer je geestelijk probeert bezig te zijn. Dat je denkt van, ja, maar ik ben toch godsdienstig, ik ben toch vroom. Ik bid toch, ik ga toch naar de kerk. Maar leeft het ook echt, voel je? Kijk, en die oude mens die handhaaft zich. Hoe dichter je bij hem komt, hoe meer weerstand hij gaat bieden. Hoe concreter je de zonde gaat noemen, hoe meer vijandschap er openbaar komt. En zeker wanneer je zijn vrome godsdienst gaat afpakken. Denk maar aan de manier waarop de Joden reageerden. Toen de Heere Jezus zei dat ze blind waren. Zijn wij dan ook blind? Toen de Heere Jezus hen ging aanwijzen als Satans kinderen. Wij zijn Abrahams zaad. De weerstand die dan komt. Heb je die wel eens bij jezelf gevoeld? Wanneer er scherp ontdekkend gepreekt wordt. Wanneer de zonde concreet wordt benoemd. Je krijgt bezoek van de dominee. Van de ouderling. En zolang hij een beetje algemeen blijft. Blijft het toch nog wel een redelijk gezellig bezoek. Maar zodra je een hele concrete zonde aan de kaak stelt, dan moet je maar eens opletten. Wat voor een discussie er dan kan ontketenen. Dat merk je soms toch, moeder, als je een discussie gaat met je zoon of met je dochter over een bepaalde zondige gewoonte, wat een weerstand er dan boven komt. Dat is nou een geestelijk dode, die actief vijandig is. En die op allerlei manieren, of een grove of een slinkse manier, de roepstemmen van het evangelie van zich af laat ketsen. Kijk, en dat moet nou gedood worden met Christus. Gekruisigd worden, nog wel, met Christus. Dat moet de doodsteek gaan krijgen, die oude natuur. Kijk, en daar gebruikt nou de Heere de prediking van het woord. Dat kan heel plotseling. Zoals ik dat van de week hoorde. Van iemand die vertelde mij van een man die inwendig vijandig was. Tegen de schriftuurlijke waarheid. En toch diaken. In een gereformeerde kerk al jaren geleden gebeurd. Al jaren geleden gebeurd. En dat onder het zingen van psalmvers de Heer hem arresteerde. En dat zijn vijandschap gebroken werd. En dat hij ging zoeken naar de waarheid. Waar zijn ziel verklaard werd. Waar hij voedsel kreeg voor zijn ziel. Verklaard werd, ja, waarin? In zijn vijandschap. In zijn zondige natuur. Omdat er een beginsel van ontdekking in zijn hart gewerkt werd. Hij wilde de waarheid horen. Want zijn ziel ging amen zeggen op de veroordelingen van Gods heilige wet. Dat is geloven. Dan ga je geloven dat het waar is wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Wat ik net gezegd heb, dat ga je dan niet voor kennisgeving aannemen. Maar dan zeg je, hij heeft het over mij, zo ben ik. Of dat nou een verkapte vijand is van genade of een openbare vijand. Maar zo ben ik. Ik ben degene die altijd maar weer probeert te ontsnappen aan de roepstemmen Gods. Maar dat hij ook, want als die wond geslagen is, begint te zoeken naar genezing. Daar kom ik straks op terug in mijn tweede gedachte. Maar in mijn eerste gedachte wil ik vooral de nadruk erop leggen dat die oude mens de doodsteek gaat krijgen. Net als die walvis die gevangen wordt, jongens en meisjes. Er is een harpoen in zijn rug geschoten. De vissers die hebben hem raak geschoten. En hij zwemt weg. Maar het bloedspoor verraadt waar hij naartoe zwemt. En hij zwemt zich net zo lang lam. Totdat de vissers hem binnenboord kunnen halen. En zo gaat het ook met die zondaar. Die het uitroept onder de bediening van het woord. Draag mij uit, want ik ben gewond. Maar dat is de doodsteek. Dat hij met Christus gestorven is. Draag weg die slaaf. Want ik heb niks meer aan hem, zegt meneer Zonde dan. Echt waar, wanneer dat gebeurt, geliefden, dan wordt die zondaar begraven, hoor. In de dadelijkheid voor God. En zoals dat soms wel eens gebeurt bij een begrafenis, jongens en meisjes, dan worden er toespraken gehouden. En weet je wie hier een toespraak houdt? Dat is allereerst de duivel. En de duivel die zegt, ja, hier is een jongen die vroeger altijd mijn zin deed. Maar hij is helaas gestorven. En hij doet niet meer wat ik hem ingeef. En wat er gebeurd is, weet ik niet precies. Maar hij is gestorven. En dan zegt de wereld, die ook een toespraak houdt op haar beurt, die zegt, ja, dat is zo. Want ik kon zo ontzettend veel aan hem kwijt. Ik hoefde maar te kikken of hij keek naar me. En ik hoefde maar te piepen of hij luisterde naar me. Maar ja, nou is hij gestorven. En nou moet hij niks meer van me hebben. Ik heb eigenlijk niets meer aan hem. En ook dat eigen ik, dat gaat een toespraak houden. Want wat voor toespraak houdt dat eigen ik? Dat eigen ik, dat voelt de pijn. Dat voelt de droefheid. Die geslagen is in de ziel. Nu die pijl van Gods eeuwige liefde in zijn hart geraakt is. En dat hij van dood levend gemaakt is. Dat hij de doodsteek heeft gekregen. Kijk, en dan kom je natuurlijk automatisch al bij dat tweede. Maar dat wil ik even bewaren voor mijn tweede gedachte. Maar kijk, dan wil ik toch even dit er alvast van zeggen. Dat dan de zonde en de ongerechtigheid niet langer meer je levenselement is. Maar dan krijg je een ander levenselement waar je in ademt. En dat is het leven met de Heer. Nou zegt Paulus, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Dan leef je daar niet meer in. Ja, dan kunnen die drie mannen die toespraken gehouden hebben proberen om die dode nog uit zijn graf te halen die gestorven is aan de Satansdienst en aan de wereld en aan het eigen ik. Maar ze krijgen het niet meer voor elkaar, hoor. Echt niet. En dan gaat Paulus dat illustreren met de heilige doop. In vers 3 en 4 kunnen we dat lezen. Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Paulus herinnert de Romeinen aan het moment dat zij gedoopt zijn. De meesten volwassen gedoopt. Dus ze kunnen dat moment natuurlijk heel goed herinneren. Wat er toen met hen gebeurde. Voor het woord doop staat ook een woord dat doet denken aan de onderdompeling. Dat ze echt onder water geduwd werden door de dienaar van het evangelie. En een poosje onder water werden gehouden. En toen weer uit dat water mochten opklimmen. Tot driemaal toe, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Wat is de heilige doop eigenlijk voor een teken? De heilige doop, dat bedoelt Paulus hier, is het teken van de inlijving in Christus. Het avondmaal is het teken van het blijven in Christus. Het doop is het teken van de inlijving in Christus. Paulus gaat straks een ander beeld noemen van een plant, dat je één plant met hem wordt. De doop is daar een teken van. Niet de zaak zelf natuurlijk, want dat kan de doop niet bewerken. Dat je echt verenigd wordt met de Heere Jezus door een waar geloof, dat is een vrucht van de wedergeboorte, dat is een vrucht van het geloof. Maar de doop beeldt dat uit. En de doop bevestigt dat echt zo is. Dus met andere woorden, Paulus zegt, toen je gedoopt bent, toen heb je een zichtbaar en een voelbaar teken gehad, dat je begraven werd, dat je onder water geduwd werd, en dat je oude mens ging verdrinken met Christus, en ook weer opgestaan, kom ik straks op terug. Nee, dat wordt natuurlijk niet door die doop gerealiseerd, want dan doe je aan bijgeloof, zoals Rome dat doet. Maar dat wordt afgebeeld in de heilige doop. Daarom is die doop allereerst ook een prediking voor de gemeente. Wanneer hier gedoopt wordt, dan is dat natuurlijk van betekenis voor die kleine. Maar dan is dat een preek voor ons allemaal en dan worden we allemaal herinnerd aan dat moment dat we gedoopt zijn. En dan zegt die doop, is dat nou ook werkelijkheid al geworden in je leven? Is alles al van de zonde begraven in je leven? Ben je zelf al begraven? Ben je zelf al de dood ingegaan met alles van je eigen ik? Dat zegt die doop als een afbeelding. Hoe wordt dat gerealiseerd? Door het geloof. Kijk, en wanneer je daadwerkelijk mag geloven, wanneer je in je hart daar amen op zegt, en dat je zegt, ja Heere, dat is in mijn leven gebeurd, dan is die doop een bevestiging daarvan. Omdat dat zo aangevochten wordt. En waarom wordt dat zo aangevochten? Omdat Gods kinderen het tegenstrijdige ervaren. Vraag het maar aan een kind van God. Ervaart u dat nou ook zo? Dat je oude natuur gekruisigd is met Christus, dat die begraven is, dat die niet meer bestaat, dat die in een graf ligt. Nee, nee, ik ervaar dikwijls het tegendeel. Dat hij nog zo krachtig kan zijn, dat hij nog zo kan herleven. Ja, maar hoe zit dat dan precies? Nou, hij heerst niet meer. En daarom kom ik toe aan de versen 6 en 7. Wat zijn de consequenties van die begrafenis van de oude mens? In vers 5 gebruikt Paulus dat beeld van een plant, want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij dat ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dat is hetzelfde als het beeld van de doop. Eén met het water, één met een plant, één met de wijnstok. Maar dan gaan we naar vers 6 en 7. We gaan even terug naar het beeld om ook voor onze jongens en meisjes het een beetje begrijpelijk te maken. Kijk, die drie mannen die daar bij dat graf stonden, wie waren dat ook alweer? Wie hielden ook alweer een toespraak toen die zondaar de doodsteek kreeg? Oh ja, dat was natuurlijk de duivel en de wereld en je eigen ik. Nou, wat zijn nou de consequenties wanneer je echt de doodsteek krijgt? Mijn oude mens, dat staat in vers 6 en 7. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat gaan we op een rijtje zetten. Allereerst noemt hier Paulus die oude natuur, de oude mens, omdat hij net zo oud is als Adam. Hij wordt een mens genoemd omdat hij met alles wat aan een mens zit zondigt. Oud, dan moet je niet aan een gebrekkige oude vandaag denken, jonge mensen. Maar dan moet je echt aan een krachtige jonge man denken, die vasthoudt aan zijn oude leven. Dat is een oude mens. Die oude mens kan in een bejaarde ook nog springlevend zijn, hoor. Denk erom. Maar wat zegt hier Paulus van? Die is gekruisigd. Niet die wordt gekruisigd. Die is. Dus dat is een feit. Wat betekent dat? Wat is dan een feit? Dat er betaald is. De schuld die hij gemaakt heeft. Als oude mens. Die is betaald. Die is verzoend. Door het dierbaar lijden van Christus. En wat is er nog meer een feit? Dat hij zijn kracht heeft verloren. Dus hij zal niet meer zodanig herstellen dat hij nog weer uit dat graf op zal kunnen reizen. Dat is ook een feit. En toch wordt hier gesproken van een proces. Kijk maar in vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Kijk, en daar komt dat trapsgewijze, dat geleidelijke naar voren wat Gods kinderen ervaren. Want dat is best wel moeilijk om dat te geloven, dat het echt betaald is. En dat de kracht van de zonde gekruisigd is. Terwijl ik het lichaam van de zonde nog in mij omdraag. Opdat dat teniet gedaan worden. Langzamerhand. Sterven. Niet wat de schuld betreft.
Niet wat de kracht betreft, maar wel wat de praktijk van het geestelijke leven betreft. Het is nog niet volmaakt hier op aarde. Opdat wij de zonde niet meer dienen. Dat is er wel. En dat geloof ik dat dat echt in de keuze reeds wordt gewerkt. Als die eerste liefde in je hart wordt uitgestort, dan komt die keuze al openbaar en dan zal die zondaar tegen de zonde zeggen: heen en uit. En dan wil hij niet langer meer de zonde dienen. Welke strijd er dan ook in zijn leven openbaar komt, maar hij heeft de smaak in de zonde verloren. Het is hem bitter geworden, wat hem vroeger zoet was. En hij zegt het vaarwel, wat hij vroeger omarmde. En dan komt die levenslange strijd, omdat de zonde telkens zich weer aan je opdringt. En tot zijn of haar droefheid valt hij ook nog wel weer in de zonde. Maar het is echt een struikelen, een vallen in de zonde. Want hij wil niet meer die zonde dienen. En dan hoor je iemand ook in de binnenkamer zuchten en strijden. En zeggen met Paulus: Heere, u weet toch dat ik dit niet wil. Dat gaat hij in zondag 7 natuurlijk verklaren. En ik doe het toch. Heere, ik begrijp het niet. Maar ik wil de zonde niet dienen. Kijk, en dat is een blijk dat iemand gestorven is aan de liefde tot de zonde. Die is er niet meer. En wat betekent dan vers 7? Als hij zegt, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat wil dit zeggen, dat als een slaaf, een dienstknecht gestorven is, dan zegt zijn baas: ik heb niks meer aan hem. Nee, dat is gewoon ook zo. Dus je kunt ook niks meer van hem eisen. Die is gerechtvaardigd van de zonde. Kijk, zolang iemand leeft, is half ziek. En de werkgever die zegt: nou ja, als je dan een paar uur komt, dan kom je 's ochtends en dan doe je nog het een en ander. En zodra je moe bent, dan ga je maar weer naar huis toe. Kijk, dan kan de baas hem toch nog aanspreken op die eerste paar uur dat hij gediend heeft. Maar als je echt gestorven bent, ja, dan moet je zeggen: ja, hij kan gewoon niks meer. Die is gerechtvaardigd van de zonde. Dan betekent dat dat de zonde nergens geen recht of aanspraak meer op heeft. En de Satan heeft geen recht of aanspraak meer op die zondaar die in Christus gestorven is. O, een vraag. Heeft de duivel ook niks meer aan je? Heeft de wereld ook niks meer aan je? En heeft je eigen ik ook een knak gekregen? Onze kanttekeningen die wijzen erop dat dit door de oefeningen van het geloof hoe langer hoe meer toegeëigend wordt. Eerst voorwerpelijk. Dat is het moeilijkste misschien wel. Omdat je het niet beleeft. Dat je zegt: het is zo. Dat staat in de Bijbel. De oude mens is gekruisigd. De schuld is betaald. Maar dan ook onderwerpelijk. Dat je geoefend wordt in die strijd. In die strijd des geloofs. In dat nochtans God. Heere, hoewel mijn geweten me aanklaagt. Maar nochtans God. En niet alleen als het gaat om de vergeving van zonde. Maar ook als het gaat om de daadwerkelijke vernietiging van de zondekracht in mij. We gaan naar onze tweede gedachte. Want hij is niet alleen gestorven met Christus en begraven. Die oude mens met al zijn schuld en zondelust en macht. Maar hij is ook opgestaan tot een nieuw godzalig leven. Dat zegt Paulus ook heel duidelijk in Romeinen 6 vers 1 tot 11. En om dat te kunnen beleiden dat hij opgestaan is met Christus, daarvoor zal hij eerst dienen te geloven dat de Heere Jezus opgestaan is uit de doden. Daarom hebben wij Psalm 21 gezongen. En Paulus die beleidt dat. Bijvoorbeeld in vers 4. Daar zegt hij, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is. En dat is toen en nu nog steeds aanvechtbaar, dat wordt aangevochten, maar het is voor ons een heilsfeit. Een heel belangrijk heilsfeit. Gelijkerwijs Christus opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, staat er dan. In het Grieks zou je het ook kunnen vertalen met door de heerlijkheid des Vaders. De Vader heeft hem opgewekt, vandaar ook het woordje opgewekt. Hij is ook opgestaan, maar opgewekt door de Vader. Dat wil hier Paulus benadrukken. En in vers 9 beleidt hij het ook, dat de Heer Jezus opgestaan is, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De Heer Jezus is op die vroege paasmorgen door de Vader opgewekt. Door de heerlijkheid des Vaders. Door de macht des Vaders. Maar ook tot heerlijkheid des Vaders. Het gaat om de verheerlijking van de Vader. Ook in het zalig worden van een zondaar. Daar is Christus op uit. Daar is de Heilige Geest op uit. En dan in het bijzonder de deugden van de Vader. En juist in de opwekking van de Heere Jezus Christus heeft de Vader gezegd, mijn Zoon, ik ontsla u van de opdracht die u had om alles te betalen, want u hebt alles betaald. Mijn Zoon, ik haal u uit uw gevangenis, uit de dood. Ik wek u op, ik stel u in vrijheid, want u hebt alles volbracht. Mijn Zoon, u hebt al mijn deugden op het kruis van Golgotha verheerlijkt. Mijn rechtvaardigheid is bevredigd, mijn Zoon. Want u hebt voldaan aan het recht van God. En daarom kan ik nu mijn barmhartigheid gaan bewijzen. Omdat u voldaan hebt. En nu, mijn Zoon, ik wek u op als middelaar. Omdat u uw kerk hebt meegenomen. Ik heb die aan u gegeven. Alle uitverkorenen heeft hij aan de Heere Jezus gegeven. Wanneer heeft hij die aan de Heere Jezus gegeven? In de eeuwigheid. In het eeuwige welbehagen van God. En toen heeft de Heere Jezus die kerk aanvaard. En die kerk die neemt hij mee naar het kruis, maar ook naar het graf en ook uit de doden. Kijk, en dat gaat Paulus hier ook zeggen, dat zij nauw verbonden zijn met die levende Christus. En opnieuw gebruikt hij daarvoor de doop. En hij herinnert de Romeinen eraan dat zij toen ze ondergedompeld werden ook opgewekt werden uit dat water. Opstonden uit dat water. Net zoals de Heere Jezus opgewekt is uit het graf. Zo werden zij opgewekt uit dat watergraf. Gebeurde dat dan bij de doop? Nee, dat werd afgebeeld bij de doop. Dat gebeurde in de wedergeboorte. In de wedergeboorte stierf niet alleen de oude mens, maar in de wedergeboorte werd de nieuwe mens opgewekt in de ziel. Als een kleine baby, weliswaar. Dat eerste nieuwe leven dat zich in haar kracht ging openbaren, dat zich in haar vrucht ging openbaren, dat zeer begeerig werd naar de redelijke, onvervalste melk, zeer begeerig werd naar het levende woord van God, en ging hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Dat nieuwe leven, dat leven uit Christus, dat leven uit God, dat ging zich aanvankelijk in die wedergeboren mens zich openbaren. Dat kan niet verborgen blijven. Dat nieuwe leven dat direct de strijd aanvangt tegen de zonde en de ongerechtigheid. Dat nieuwe leven dat niet zondigt. Absoluut niet zondigt, zegt Johannes. Dat altijd rein blijft. Die nieuwe mens. Christus in de zondaar. Hij staat op in mij. Dat wordt afgebeeld in de doop. Dat wordt ook bevestigd door de doop. Paulus gebruikt daar een aantal woorden voor. Bijvoorbeeld in vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de doop. Opdat gelijkerwijs. Daar heb je dat woord wat ik bedoel. Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders. Alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen. En ook in vers 5 vind je een woord. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij dat ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dus ook gelijkmaking. Gelijkgemaakt aan hem, die nieuwe mens. En in vers 8. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Met hem. En gemeente, daar zijn ook consequenties aan verbonden. Dat staat ook in onze tekst, in vers 4. Ik ga weer terug naar vers 4. Daar staat immers, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Dat gebeurt wanneer de eerste liefde Gods in je hart wordt uitgestort en je van dood levend gemaakt gaat worden, dan begin je als een kreupele te wandelen. Daarom zal de wedergeboren zondaar in de genezingswonderen zijn beeld terugzien. Als dan de Heere Jezus tegen een kreupele zegt, sta op en wandel. Neem uw beddeke op en wandel. Dan gaat hij in nieuwigheid des levens wandelen. Die keuze die komt openbaar. Die kan niet verborgen blijven. En dat is de hartelijke begeerte van allen die waarlijk wedergeboren zijn. Tot aan hun dood toe. Ze moeten zeggen, o Heere, ik ben niet geweest die ik had moeten zijn. Maar ze durven wel voor het aangezicht van de Heere te begeren. Hartelijk zal ik u beminnen, Heere. En Heere, ik begeer in de wegen des Heeren te wandelen. En dat vanuit de liefde. Daar hoeven ze niet toe gedwongen te worden. Dat zegt vers 4. Alzo wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. En dan vers 8. Daar staat dan, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Met hem leven. Daar heb je dat gemeenschapsleven. Zij staan naar gemeenschap. Door het geloof. Om met hem te leven. Daarom, jongens en meisjes, wordt het leven met de Heer ook vergeleken met het leven tussen man en vrouw. En dat weten de jongens en meisjes wel die pas verkering hebben. Dan ken je elkaar nog niet zo, dan moet je naar elkaar toe groeien. Maar je hebt wel bijzondere belangstelling voor elkaar. Je wil alles weten van elkaar. En je wil toch graag bij elkaar zijn. En dat groeit. En zeker wanneer je dan getrouwd bent en je maakt het een en ander met elkaar mee, dan wordt die band hoe langer hoe hechter. En zo is het geestelijk ook. De Heere vergelijkt ook de band die hij heeft met zijn volk met het huwelijksleven. Kijk, en dat bedoelt hier ook Paulus. Zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Alles met hem zullen delen. Dan wordt het praktijk. Wat de spreukendichter zegt. Ken hem in al uw wegen. En hij zal je paden recht maken. Dat is dat geestelijke leven. Met hem leven. Dat zie je niet zo natuurlijk aan een kind van God. Ho, ho, dominee. Dat is ook weer niet waar. Je moet het wel aan hem zien. In zijn levenswandel. Maar ik bedoel letterlijk. Maar het is een geestelijk leven. Dat wel in de praktijk van het dagelijkse leven openbaar komt. Maar het is de geestelijke omgang. Terwijl je aan het fietsen bent. Terwijl je aan het werk bent. Terwijl je aan het strijken bent. Daar weten de levend gemaakte kinderen Gods in ons midden van. Dat ze soms op hele aparte plaats toch omgang hebben met de Heere. Omdat de Heere er is. Die is in hun hart. Helaas is het niet altijd even levendig aanwezig, maar hij is er wel. Want als hij eenmaal intrek neemt in het hart, dan wijkt hij nimmer meer van ze. Totdat het overgaat in het eeuwige leven. Zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Dat zal straks ook de hemel uitmaken. Om eeuwig met de Heere te leven. En dan in vers 9, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. En dat is eigenlijk het grote doel, dat leeft hij Gode. Dus die nieuwe mens die in de wedergeboorte opgewekt is, die leeft voor God. Tot eer van God. En dat begint hier al. Ja, dat wordt wel vertroebeld door de strijd met de oude mens en de zonde en de ongerechtigheid. Maar het is wel het kleine beginsel van het eeuwige leven dat hij hier op aarde reeds vanaf het begin van de wedergeboorte voelt. Wat dat is, daar geeft hij heimwee naar. Dat leven met de Heer, dat wil ik, zegt die ziel. Dat zegt die ziel ook die verder geoefend is in het geestelijke leven. Dat wil ik, dat is mijn hartelijke begeerte. Om altijd met de Heer te mogen zijn. Is dat ook jouw, is dat ook uw begeerte? Kijk, en daarom zegt tenslotte in vers 11 Paulus, alzo ook gij lieden. Dan gaat hij toepassen. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Houd het daarvoor. Ja, daar kan een mens zich mee bedriegen. Zoals duizenden zichzelf bedriegen voor de eeuwigheid. Door zich ervoor te houden, terwijl ze het niet zijn. Door zich ervoor te houden, dat ze met Christus gestorven zijn en met hem opgewekt zijn, terwijl het niet zo is. De huigelaar, die houdt zich ervoor. Hij krijgt huisbezoek en hij houdt de ouderlingen voor de gek. Door zich precies voor te doen als een kind van God en te praten als een kind van God. En te vertellen wat er gebeurd is in zijn leven en wat voor keuzes hij tot nu toe gedaan heeft. En wat hij ervoor over heeft gehad. Maar dat bedoelt Paulus hier natuurlijk niet, hè. je ervoor houden terwijl je het niet bent. Nee, nee. Wat bedoelt hij dan? Hij bedoelt hier eigenlijk een bemoediging van dat strijdende volk van God, dat zich er juist niet voor houdt in de waarneming van zichzelf. Die dikwijls zeggen, o Heere, ben ik een kind van God? Is er in mijn leven een wonder gebeurd? Ik kan zo weinig ervan waarnemen. Die houdt zich dikwijls voor een onbekeerde zondaar. O, hij weet wel wat er gebeurd is in zijn leven. Maar in de waarneming van zichzelf stelt hij zichzelf elke keer weer teleur voor het aangezicht van de Heere. Kijk, en Paulus gaat de zulken bemoedigen. Houd u er toch voor dat u gestorven bent aan de zonde. Dat is echt zo. Hoewel de zonde kan woeden en tieren in je ziel, en toch ben je ervoor gestorven. Want als het erop aankomt, dan zegt hij Paulus na, als Paulus fel roept, dat zij verre. Dat willen ze niet. Om nog langer in de zonde te leven, houd het daar dan voor. Nou, zo'n oefening, door het ware geloof, houd het daarvoor dat je opgestaan bent uit de doden. Niet zoals de huichelaar dat denkt, zichzelf bedriegt voor de eeuwigheid, maar dan nooit het wonder van de wedergeboorte plaats heeft gevonden. Dat hij zich houdt voor een nieuwe mens, omdat hij zo actief is, op kerkelijk gebied misschien wel. En dat hij soms met kop en schouders uitsteekt boven een echt kind van God. Als het gaat om de stiptheid waarin hij leefde. Denk aan de fariseërs. Die zich er echt voor hielden. Nee, zo bedoelt hij Paulus dat niet. Maar hoe bedoelt hij dat dan? In Christus. Kijk, en dat is nou een oefening. Zoals ik van de week nog een kind van God sprak. Die daar zo bij bepaald werd. Dat hij nou in Christus rein is voor God. Hoe vuil hij zichzelf ook ervaart. In de waarneming van zichzelf. Maar dat hij in Christus nou rein is voor God. Dat hij in Christus nou gestorven is aan zijn eigen ik. Dat hij nou in Christus opgestaan is tot een nieuw leven. Houd het daarvoor, dat is een bemoediging. Een bemoediging waardoor Paulus dat ware geloof opwekt. Want ieder die wederom geboren is, die heeft de genade van dat geloof. En hij spreekt dan dat geloof aan. En laat dat dan het gebed zijn als je zegt, o Heere, dat mis ik. Dat je zegt, Heere, schenk mij dat levende, zaligmakende geloof. Dat ware geloof. Dat heeft telkens voeding nodig. Dat heeft telkens versterking nodig. En de Heere zegt door middel van zijn dienstknechten, het tegen dat ware geloof, houd het daar nou voor. Zoals het hier in vers 11 staat. Dat gij wel der zonde dood zijt, maar God levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Houd het daar toch voor. O Heere, help me daar toch bij, zal die ziel zeggen. Heere, wilt gij mij het geloof in de beoefening geven, dat ik het echt mag geloven, dat u niet alleen voor anderen gestorven bent, en dat u niet alleen voor anderen opgestaan bent, dat u niet alleen anderen meegenomen hebt aan het kruis, dat u niet alleen anderen meegenomen hebt uit het graf, maar dat u mij ook hebt meegenomen. Al sta ik dan van verre met de vrouwen, al zie ik het niet, al versta ik het niet. Heere, wilt u mijn blinde zielsogen openen? Och, wilt u mij eens laten zien dat ik ook in uw beide handpalmen gegraveerd zijn? In die doorboorde handen, in die wonden van u begrepen ben, Heere Jezus. Dat dat voor mij de bron van allerlei vertroosting is. Heere Jezus, dat ik ook met u opgestaan ben. Dat ik de kracht daarvan mag ervaren in mijn eigen leven. Niet tot eer van mezelf. Maar tot roem en prijs van uw genade. Ja, tot roem en prijs, tot verheerlijking van uw Vader. Amen. Met gebed. Ach Heere, wat is het toch een strijd om tot die zekerheid te komen. En wij bidden en smeken daarom ook. Of gij ons uw Heilige Geest niet wilt onthouden. En of gij toch in dit strijdperk van dit leven het toch wilt laten zien en onze kracht is van Israëls God gegeven. En als we die strijd nog niet kennen, als we dit aanhoren, dan smeken we van u of gij ons in die strijd wil zetten. Heb ook moeder dank voor al uw goedheid die gij deze dag bewezen hebt. Ga met ons als we van hier gaan en doe genade verzoening over al het ons om Christus willen. Amen. We zingen het zevende van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.